Doet je het of niet? Huh? Ja? Oké. Ja, nou hoor ik hem. Als je op de eerste rij zit, ik weet niet of het veilig is hoor. Mijn emmertje heb ik weer meegenomen deze keer. En ik had eigenlijk een vraag, wil ik mee beginnen. Wie weet nog wat ik de vorige keer over gesproken heb? Hm? Ik, niet, nog één? Met die potjes, hè? Ja, maar wat de boodschap? Ik had over de spiegel van je hart, wie je werkelijk was in Christus. Goed, vandaag niet. Ik zat even te denken van, ga ik dit nou eerst doen of aan het eind van de dienst? Ik denk dat ik het maar eerst doe. Dan kunnen we dadelijk ons eigen helemaal op het woord richten. Nijs, wil jij mij even assisteren alsjeblieft? Dit voorbeeld heb ik trouwens niet van mezelf. Want ik heb dat denk een 40 jaar terug van iemand gezien. Hier uit de gemeente ook. Jullie kennen hem wel misschien. Toon van Puffelen. En dat is nog steeds bij. Dat kan niet maar een kleine zonde. Een leugentje om best wil. Dat moet toch kunnen. Nou, Gods woord spreekt er anders over. Er is, de zonde, hoe klein dan ook, is niet welkom in de hemel. Dat gaat gewoon niet. Hoe dat je ook je best doet, dat gaat niet. En dat zal ik ook laten zien door een simpel voorbeeld. En dan moet het ijs nog toevallig een beetje blauw ook. Dus de kleur van de hemel, zal ik maar zeggen. Dus, maar stel je voor dat dit de hemel is. En dit ben jij. Nou, daar gaat hij hoor. Nou, dat is de Bijbel, hè. Als je een grote zonde doet. Het ijs komt zo rond, dan kan je het allemaal zien. Dat gaat niet passen. Moet je even rondgaan? Dan laten we het even zien. Ja? Wel, maar mag hoor, laat maar even zien. Want het is achter misschien is het een beetje slecht te zien. Maar hoe dat je op je best doet, zonde past gewoon niet in de hemel. Dat kan niet. Onrecht kan niet. God is heilig en zuiver en rein. Kom maar jongen. Hoe rustig was, zegt hij. Dan moet hij dit. Ja, dat maakt niet uit, jongen. Dan moet hij dit weer uit, hè? Gaat dat lukken? Ja, zonde kan best vastzitten. Huh? Ja. Kijk, nou is een klein spijkertje. Ja, je hoeft niet meer rond te gaan. Ik denk dat kunnen jullie het zien? Ja, hè. Nou, een klein spijkertje. Maar de bedoeling was eigenlijk. En nog een kleine spijkertje. Maar goed, dat maakt niet uit. U ziet, ook een kleine zonde past gewoon niet. Dit voorbeeld heb ik toen mijn toon gezien. Ik ben het nooit meer vergeten. Ik heb altijd gedacht, ho. Wat je doet, alle onreinheid past niet bij God. God verwacht van ons dat we zuiver, puur en rein zijn. Dank u wel. Zomaar even een dingetje om iets zichtbaar te maken. Wilt u mij opslaan, Matteüs 5. Dan gaan we eerst een stukje lezen. Ik lees uit het boek, omdat het gewoon wat makkelijker leest. Matteüs 5, vanaf vers 21 tot en met 28. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor de Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter. Ga eerst met die ander verzoenen en kom daarna die offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met die tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je in de gevangenis gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je de laatste cent betaald hebt. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Zonde is zonde, zou je er kunnen zeggen. Of zijn sommige zonden zwaarder dan andere? Jezus vergelijkt in deze versen haat met moord. En overspel met begeerte. Betekent dit dat alle zonden gelijk zijn? Is begeerte net zo verkeerd als het daadwerkelijk plegen van overspel? Nee. Jezus zegt dat begeerte nog steeds zonde is. Zelfs als de overspelige handeling niet daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Op die manier bedoelt Jezus niet dat haat en moord aan elkaar gelijk zijn. Dat is niet zo. Al zijn de beide zonden, toch zijn er verschillende soorten zonden. En God is geïnteresseerd in ons hart. Want zonde komt ook uit je hart. En Matthäus 12 vers 34 zegt, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Grote zonden en kleine zonden, eeuwige gevolgen. We hebben het net gezien, alle twee kan niet. Grote en kleine zonden zijn hetzelfde wat betreft de eeuwige gevolgen ervan. In de ogen van de Heilige God verdient zelfs de kleinste zonde een oneindige en eeuwige straf. Jesaja 59 vers 2 zegt, jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonde houdt hij zich verborgen en dan wil jij niet meer horen. Daar wil ik nog iets meer over zeggen. Je spreekt wel eens mensen die zeggen, joh, ik weet niet hoe het is, maar het lijkt wel of het helemaal van koper is. Ik bid wel, maar ik krijg helemaal geen antwoord. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dan kan dat verschillende gevolgen hebben. Het kan inderdaad zijn dat je zonde op dat moment in je leven toestaat. En als dat zo is, ja, dan trekt God zich als het ware even terug. Maar het kan ook andere dingen zijn. Het kan ook zijn sport, je werk, je hobby. Hoe bedoel ik dat? Je kunt op een gegeven moment zo in je sport opgaan dat je eigenlijk geen tijd hebt om met God een relatie te hebben en die te onderhouden. Maar dat wil God eigenlijk wel. De sport staat tussen jou en God in. Dus het hoeft niet altijd gelijk zonde te zijn. Zelfs de kleine zonden zijn te groot voor God om gewoon de andere kant op te kijken. Dat is niet mogelijk. Habakuk 1 vers 13 spreekt van een heilig God. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien en om de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardig zijn als hij? Grote zonden en kleine zonden. Kan God mijn grote zonde vergeven? Het gevolg van alle zonden, groot en klein, is de dood. Romeinen 6 vers 23 zegt, het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Ongeacht hoe klein de zonde is, deze mist het doel dat door God wordt gesteld. Heiligheid. God verwacht van ons dat we heilig zijn. God zegt, ik ben heilig, wees gij ook heilig. Wat is nou de diepste betekenis eigenlijk van zonde? de allerdiepste betekenis van zonde. Ik ben een beetje aan het googelen geweest. En toen kwam ik erop dat eindelijk is het stopzetten van de relatie met God. Dus je gaat jezelf en andere dingen voorop stellen en je verbreekt de relatie met God. Dat is de daadwerkelijke invulling van zonde. Gelukkig stierf Jezus om de straf te betalen voor alle zonden. Zowel grote zonden als kleine zonden. 1 Johannes 2 vers 2 zegt: Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. 2 Korintiërs 5 vers 21 zegt: God heeft hem die de zonde niet kende voor ons eengemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Daar moest ik even heel goed over nadenken. De Heer Jezus heeft alle zonden gedragen. Dat gaat bijna boven mijn verstand. Voor Gods kinderen is er geen enkele zonde zo groot dat die niet vergeven kan worden door God. Alle zonden werden vergeven aan het kruis. We hebben pas Pasen gevierd. Toen is dat, hebben we dat echt doelbewust bij stilgestaan. God vraagt de zondaar om tot inkeer te komen. En zich tot hem te richten. Als we beweren zonder zonde te zijn, dan zijn we niet in de waarheid. Indien wij onze zonde bekennen, is hij trouw en rechtvaardig. En hij zal ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En nu wil ik met u naar Romeinen 6 en eigenlijk het hele hoofdstuk. Betekent dat nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in de zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondig leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtingsvrij van de zonde. Ja, heer, maar ik ben dan nog niet gestorven, ik ben nog springlevend. Hoe zit dat? Nou, dat is het geestelijk. Wordt daarmee bedoeld. Wij moeten geestelijk sterven aan onszelf. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over ons, over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en voor altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als het werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als een levende die uit de dood is opgewekt. En stel uzelf in dienst van God. Als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen. Want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Vroeger, toen was ik dood voor God. Ik heb heel bewust de bekering meegemaakt. En toen was ik dood voor God. Ik kon dat niet goed begrijpen. Heer, wat is dat nou? Ik ben dood voor God. En nu zegt Paulus dat we dood voor de zonde zijn. Dus ik moet twee keer dood. Hoe bedoelt hij dat nou? Nou, toen ik in de wereld leefde, leefde ik mijn eigen leven. En ik vond het wel goed. En God riep mij, maar ik hoorde niet. Want ik was geestelijk van dood. Zo zegt de Bijbel dat ook. En toen was er gelukkig iemand die kwam op mijn pad en die vertelde het evangelie. En die is voor me gaan bidden. En toen heb ik de Heer Jezus leren kennen. En toen ben ik in hem levend geworden. Dat is fantastisch. En nu is het andersom. Nu zegt Paulus tegen ons dat we dood zijn voor de zonde. Nou, ik vind dat best moeilijk. Wat is nou dood zijn in de zonde? Iemand die dood is. Nou, ik weet niet, u hebt allemaal wel iemand die dood is. Die doet niks. En ja. Maar dat is precies wat Paulus bedoelt. Wij moeten dood zijn voor de zonde. En even kijken. De zonde mag over ons geen grip meer hebben. God wil dat we rein en zuiver voor hem leven. En dat we vrij zijn. We zijn vrijgekocht door het bloed van Christus. Dat betekent dat ik dus voor eeuwig mag leven. Daar ben ik van de week aan, ik heb iets ontdekt. Ik kan zeggen, nu pas, ik ben al heel lang op weg met de Heer, gelukkig. Maar ik heb altijd gedacht van, als ik nu nog zondig, en dat gebeurt wel eens, want ik ben geen aardig boontje, dan moet ik dat weer goed zien te krijgen, of goed zien te praten, want anders komt het oordeel over mij. Maar dat is niet waar. Toen ik van de week dit las en daarmee bezig was, ontdekte ik, Jezus is voor ons allemaal al gestorven. Al onze zonden zijn weggedaan. Wij hebben eeuwig leven door hem ontvangen. Zijn dood is mijn dood geworden. Toen Jezus aan het kruis hing, hingen wij alles waar aan het kruis. Je mag jezelf daar, ja, als het ware in plaatsen. Dus toen Jezus stierf, stierf ik eigenlijk. En stierven jullie. Als je de Heer Jezus aangenomen hebt, uiteraard. En omdat de Heer Jezus de dood overwonnen heeft en is opgestaan, hebben wij ook de dood overwonnen door Jezus. Dus wij hoeven niet meer bang te zijn. Wij mogen voor eeuwig leven bij God. Dat was voor mij echt een ontdekking. Ik dacht iedere keer, als ik nou maar zondig, en hoe moet dat dan? Dan heb ik dadelijk het oordeel weer. En dan kom ik boven en dan zegt hij tegen mij, ja, wat heb je aan me gedaan? En ik heb altijd de harte wens dat hij tegen mij zal zeggen, wel gedaan mijn knecht. Maar dat heeft hij al gedaan. God heeft al gezegd, wel gedaan mijn knecht. Want hij is al voor ons aan de zonde gestorven. Wij hoeven niet meer te sterven. Maar wat gebeurt er dan als we nu toch blijven zondigen? Wat houdt dat dan in? We kunnen toch niet blijven zondigen omdat de genade van God toeneemt? Nee, volstrekt niet. Dat moeten we niet doen. Daar iets staat er van, een stukje van in. Even kijken. Als God ons ergens telkens weer aanspreekt en we gaan daar niet op in, we duwen het weg, we blijven het goed praten of ontkennen, dan zal God ons tuchtigen. Dat zal hij doen als we niet naar het waarschuwen van zijn geest luisteren. Dit staat bijvoorbeeld in Hebreeën 12, vers 4 tot 11. Daar kun je dat terugvinden. Moet je voor de zomers lezen. Dus als we in de zonde zouden blijven leven, dan gaat God ons tuchtigen. Onder leiding van de Heilige Geest worden we daarop op geattendeerd. We hebben Gods geest ontvangen, Gods geest overtuigd van zonde. Tenminste, ik merk dat wel als ik dingen doe die eigenlijk niet kunnen. Dan krijg ik vroeging of wat dan ook en dan word ik erop geattendeerd dat ik zonde bega of iets doe waar niet aan het niet kan. En dan moet ik dat beleiden en dan is het weer weg. Gelukkig wel. Dat was, ja, ik kan hier nou natuurlijk uren over spreken, maar dat was voor mij de kern van de boodschap vanmorgen. Wij zijn vrijgekocht door Christus. Wij zijn vrij van de zonde. Het is Gods verlangen dat hij iedere dag met ons kan leven en dat we vrij zijn van de zonde. We gaan er niet meer onder gebukt. We hoeven er niet meer over stil te staan, we zijn er vrij van. Het was niet veel, deze morgen een kort woord, maar ik denk dat het wel duidelijk is wat ik bedoel. We gaan danken. Vader, neem me dank u wel. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. En dat u ons iedere dag helpt en beschermt. Dank u wel, Heer, voor het nieuwe leven wat u in ons hebt geplant. Dank u wel dat we vrij zijn van zonde en schuld. Heer, wat een geweldig voorrecht om een eeuwigheid met u te mogen leven. Heer, dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Dank u wel, Heer, dat we kinderen van u mogen zijn. En dat u als de hemelse Vader iedere dag voor ons zorgt. Wilt u de komende week bij de gemeente zijn, Heer, en ook ons geven wat we nodig hebben. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor de trouw. Dank u wel voor uw eindeloze genade die ons schenkt. In Jezus' naam. Amen.